Wij waren in Johannes hoofdstuk 1, waar, net als in veel andere schriftplaatsen, waarvan we er gisteren een paar genoemd hebben in de gauwigheid, gesproken wordt over de grote verandering die tot stand gebracht is door, in de praktijk, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En een van de grote veranderingen is, natuurlijk de grootste is, dat door hem eeuwig leven tot stand gebracht is. Als ik daarna nog een moet noemen, dan zou het zijn dat wij daardoor verlost zijn van Gods wegen, in elk geval van de wet. Hoe dan ook, ik ben helemaal terug in Johannes 1 vers 1. Daar staat: in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Zijn woorden die gewoonlijk buiten de strekking van dit schriftgedeelte en buiten de strekking van heel dit Bijbelboek feitelijk aangehaald worden ter ondersteuning van bepaalde theorieën, leringen die men heeft. Op die theorieën en leringen ga ik niet in, maar ik ga er wel op in wat het wel betekent. Zie? En als hier staat: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God, dan is dat volgens sommigen een zeer filosofische uitspraak. Zo van: God is woord en woord is God. Er wordt diep over nagedacht en over gefilosofeerd. En een van de eerste dingen die dan altijd gezegd wordt ook is dat wij dat niet kunnen begrijpen. En als iemand zegt dat wij dat niet kunnen begrijpen, dan moet je meteen argwanend worden. Niet uit hoogmoed, zo van: dat kan ik best wel begrijpen, moet toch kunnen. Maar uit wantrouwen uiteraard, hè? Want dat is de manier waarop men onzin je probeert wijs te maken. Onzin die je niet begrijpen kunt, en dan zeggen ze: nou ja, dat kunnen wij mensen ook niet begrijpen. Dit is helemaal niet moeilijk te begrijpen, wij leerden dat vroeger op school. Dit is een metafoor, een stijlfiguur. Alleen ze haalden nooit dit vers aan als voorbeeld, maar ik zou dat gedaan hebben dus. Ik vind het een prachtig voorbeeld. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord is God, is gewoon een metafoor. Dat wil zeggen, God is dat niet. Maar met dat woord woord heb je God toch heel aardig beschreven. Dus het hele idee van elke stijlfiguur. En hier ook, is niks moeilijks aan. Wat betekent het? Het betekent gewoon dat God per definitie, want daar gaat het over definities, over wie hij is, in wezen, dat God per definitie spreekt. En omdat een van de grote kenmerken voor ons eigenlijk, het grootste kenmerk van God is, dat hij spreekt, zegt Johannes: het woord was God. Nou ja, als het te moeilijk is, nemen we toch die andere. Want het gek is, als je moet leren, stel dat je dat zou willen, als je moet leren wie God is uit een boekje. Er zijn boekjes van, hè. Als je wil leren wie God is uit een boekje, dan leer je: God is liefde. God is licht. God is geest. En soms denk ik, waarom ze daar dan niet bij zeggen ook: God is woord. Ontgaat mij volkomen, maar die rekenen ze niet mee om een of andere reden. Maar het zijn allemaal uitdrukkingen uit Johannes, hè. De teksten die daarbij worden aangehaald zijn uit Johannes, Johannes Evangelie of Eerste Johannesbrief. Logisch, want Johannes bedient zich van deze stijlfiguren, zo zit dat. God is liefde en liefde is God. Wel, dat zijn uitspraken die men, die atheïsten, zal ik maar zeggen, volstrekt ongelovigen gebruiken en zeggen: nou ja, dat is omdat het hoogste, de grootste macht in deze wereld, in het leven, de grootste kracht in het leven, is nou eenmaal die van de liefde. Dat heb ik nagevraagd aan meneer Freud en die zei: dat is de seksualiteit, dat is de grootste kracht. In het leven. Jonge mensen begrijpen dat, ouderen weten niet waar het over gaat. Maar laat maar zitten. Maar je begrijpt er waar het over gaat. Liefde is een van de grote krachten in het leven. En dan zeggen ze: dat is God. Die zou je dienen in het leven. Enzovoorts. Die is werkzaam in je leven. En bij anderen heet het niet God, maar Eros. Of Zo is, maar men bedoelt dan hetzelfde. Maar dat is niet wat Johannes bedoelt of wat de Bijbel bedoelt als er staat God is liefde. Niet liefde is God, maar God is liefde. Dat wil zeggen, God per definitie is degene die gemeenschap tot stand brengt. Die de hele schepping in stand houdt, tezamen doet staan. Dat was Colossense 1 weer. Hij is voor alle dingen, heb ik gisteren aangehaald. Nu maar de rest ervan. En namelijk, alle dingen staan tezamen. Helaas vertaald met bus staan tezamen. Maar staat echt, die staan samen, dat wil zeggen blijven staan en worden in stand gehouden door hem. Het verhaal waar ik het gisteren over had, over die sterren en die planeten die maar ronddraaien, dat het zo'n mooie harmonische geheel is waardoor het in stand blijft. Dat dacht men dat het was, dat hoopte men dat het was misschien, maar het was helemaal niet zo. Waarom het dan toch blijft staan, hoewel het zo'n chaotisch geheel is. Ja, omdat God het in stand houdt. En die God is, kun je ook zeggen, die God is liefde. Maar als je daarover filosofeert, dan kom je terecht, als je tenminste bijbels blijft, binnen het bijbels kader, dan kom je terecht bij het idee dat God dus degene is die de wereld in stand houdt. Want liefde is gemeenschap, liefde is verband, communicatie, of hoe dat maar heten mag. En als God liefde is, is het dus die God die de dingen tezamen in stand houdt en tezamen doet staan. En dat doet hij ook. Hij is ook degene die dingen bij elkaar brengt. En niet alleen dingen, maar ons ook hier vanmorgen. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat ik uit eigen vrije wil hier. Nou goed, laat me zitten. Maar het is natuurlijk toch zo. Dat is hoe wij ook bij elkaar gekomen zijn op een of andere wijze. En meer in het algemeen. De vaste uitspraak uit 2 Korinthe 5, God is of was in Christus de wereld met zich verzoenende, brengt de partijen bij elkaar. Dat is omdat God liefde is, brengt gemeenschap tot stand. Nou, en zo verder. God is licht, betekent hetzelfde als God is woord, namelijk hij maakt openbaar, hij brengt aan de dag, enzovoorts, hè. God is geest, is per definitie dat God onzienlijk is. En daar staat er ook, de onzienlijke, de onkenbare God. Daarom heet het, God is geest. Dat betekent tegelijk dat hij niet onderworpen is aan al die dingen die bij het vlees en bij de zienlijke dingen horen. Maar dat is natuurlijk helemaal ver buiten ons onderwerp. Maar waar het om gaat is dat hier de uitspraak, in de beginnen was het woord was bij God en het woord was God. Of die drie uitspraken, of drie zijn het, ja. Dat die drie uitspraken bij elkaar toch heus niks anders betekenen dan dat God van den beginnen, het maakt ook helemaal niet uit van wanneer dat was, wanneer dat begin was, dat God van den beginnen sprak. Dat God van de beginnen zich bekend gemaakt heeft. En om dan toch iets te noemen van wat men in zo'n vers wil lezen. Men wil er graag inlezen dat de Heer Jezus Christus altijd al was. Nou heb ik dat nagevraagd aan zijn moeder. En meer hoef ik daar denk ik ook niet van te zeggen. Hij is degene die alle dingen geschapen heeft, dat is waar. Maar dat was niet Jezus. Toen. Dat wij hem nu als zodanig kennen is een ander verhaal. Dat maakt het heel gecompliceerd. Maar als je daar bijbelteksten bij nodig hebt om de pre-existentie van Christus, want zo heet dat, het voorbestaan van Christus te bewijzen, dan moet je niet terecht hier in Johannes 1. Want daar gaat het niet over. Zie? Begrijp me goed. Ik geloof in wat men noemt de pre-existentie van Christus. Ik ben het niet met alle argumenten eens. En ook niet met alle details die men erover naar voren brengt. Maar waar ik het in ieder geval niet mee eens ben, is dat men dit schriftgedeelte ervoor gebruikt. Want het gaat er niet over. Dan zegt men, Christus is toch het woord? Heel filosofisch. Christus is toch het woord en het woord is Christus? En als je dan ja zegt in je argeloosheid, dan zeggen ze, nou, er staat toch het woord was God en het woord was in het beginnen. Ja, zo kun je dit niet gebruiken, want dat is niet de betekenis van deze stijlfiguren. Zie? En Als het dat niet zou zijn, zou het onbegrijpelijke dingen zijn. Hoezo God is woord? Bestaat God dan uit letters? Zoals wij lichaamsdelen hebben, is God dan opgebouwd uit lettertjes of zo? God is woord. Maar je zoekt het veel te ver dan. Dat doet men dan gewoonlijk ook om de indruk te wekken ook van intelligentie en zo, dat soort dingen meer. Maar het is veel simpeler. Hier staat, God heeft van de beginnen gesproken. Trouwens, ik neem je nou niet weer mee langs die Bijbelboeken. Hè? Hebreeën 1, vers 1, God voortijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebben. Je weet toch, Hebreeën, daar staat in onze Bijbels boven, dus brief van den apostel Paulus. Maar in het boek zelf, of in de brief zelf, staat nergens dat het van Paulus is. Zodat het een beetje twijfelachtig is. Zo van, staat er niet in dat het zo is. En dus zijn er mensen die alternatieve schrijvers voorstellen voor die Hebreeënbrief. En een van de alternatieven die men aandraagt is natuurlijk Johannes. Als Paulus niet was, wie was het dan? En een van de lui die men aandacht is Johannes. En hoe komt dat? Omdat Johannes zich bedient van dit soort stijlfiguren, speciaal deze metaforen, deze beelden als het ware. En de Hebreeënbrief doet dat ook in mindere mate, maar doet dat ook, maakt namelijk gebruik van symboliek. En dat is hetzelfde dus. En daar staat dus het heilige der heilige is de hemel, het heilige der heilige is het nieuwe verbond, het heilige is het oude verbond en dat soort dingen meer, hè. Dus de Hebreeënbrief, lees maar eens door. Nou, dat lijkt heel sterk op God is woord en dat soort dingen meer. Dus vandaar. Maar de beide boeken beginnen gelijk, dat is inderdaad zo. God voortijds veelmaal op vele wijze gesproken hebben, staat hier dus ook. In het begin was het woord, vanaf het begin, in het begin was daar al het woord, de boodschap. Is toch niet moeilijk te begrijpen? En die boodschap, dat woord was bij God. Dat wil zeggen, overal waar God kwam en zich manifesteerde, kwam die boodschap, kwam dat woord mee. En eigenlijk, het woord was God. En wat er voor moeilijks aan is, weet ik niet, want ik heb uit dezelfde eenvoudige leerboekjes geleerd. De Bijbel is de zelfopenbaring van God. Dan is het woord toch God. In de zin van, waar kun je God dan anders vinden dan in het woord? Alleen velen vinden dat woord weer te concreet om daar God in te vinden. Hoe abstract het eigenlijk ook is. Maar ze vinden het toch concreet en gooien de Bijbel aan de kant en zeggen, nou ik zal God zelf wel opzoeken en vallen in slaap. En noemen dat meditatie. En ze beginnen te sprookjes te bedenken. Ze noemen het filosoferen en dat soort dingen meer. Tamelijk stom is natuurlijk. Ze doen de ogen dicht en zijn in duisternis, maar God is licht. Ze doen de Bijbel dicht en beginnen zelf te fantaseren, maar God is woord. Dus je moet toch in het licht en het woord terecht, hè? Dat is wat hier ook staat, hoor. En ik vertel het wat laconiek, maar zo schrijft Johannes het ook. Want hij zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Punt. Dat is altijd zo geweest. Dat betekent God heeft altijd gesproken. En meteen, niet alleen maar hij kletste maar wat heen en weer voor de gezelligheid of uit beleefdheid. Maar in tegendeel, hij had wat te zeggen. Iets belangrijks namelijk. Vanaf het begin, en ik heb gisteren al even aangehaald uit Genesis 1, dat God zegt, laat ons mensen maken enzovoort. En dat is meteen de belofte feitelijk, dat blijkt achteraf in elk geval, dus gaat het verder niet om. Blijkt de belofte te zijn achteraf van de komst van de Messias, van de Heer Jezus Christus inderdaad. Over het hoofd van Adam en zijn afstammelingen heen. Laatst vroeg me iemand, maar je denkt toch niet dat die mensen dat toen begrepen hebben? Ik zeg, welke mensen? Als er staat, dat God zei, laat ons mensen maken ons beeld en onze gelijkenis. Zei het helemaal tegen niemand. Alleen wat hij toen zei, heeft hij gepubliceerd in het boek. Zie, hij doet het gewoon. En of hij het begrijpt of gelooft of niet, heeft er niks mee te maken. Hij doet het gewoon. Zie, God is woord. En in de praktijk betekent dat hij spreekt over toekomende dingen. Hij belooft het een en ander. Het is trouwens datzelfde woord, hier Johannes 1 vers 3, hetzelfde woord waardoor alle dingen gemaakt zijn, het heelal namelijk. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Als in onze Bijbel dan ook God ten tonele gevoerd wordt, om zo te zeggen, en hij begint wat te doen, wat doet hij dan? Nou ja, er zijn twee antwoorden. Het ene is, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar dat is helemaal algemeen. Ik bedoel, wij vragen dan prompt, hoe deed hij dat dan? Want ja, misschien kunnen we er wat van leren, kunnen we het nadoen, hebben we God niet meer nodig natuurlijk. Hè? Ze vragen ook altijd, hoe maakt hij het? Maar dat heeft hij nog steeds niet verteld. Maar goed, ja, ofwel, want God schiep hemel en aarde, oké, dat is algemeen, maar meer specifiek, wat doet God? Hij spreekt. Toch? En God zeide, dan begint het mee. En bij herhaling, 10 keer zelfs, in de 7 dagen van Genesis 1, lees het maar na, 10 keer. En God zeide, God spreekt. En door dat woord heeft hij dingen gemaakt. Dat is een Bijbelse idee, God spreekt, daar zijn licht. Daarom staat het er ook zo leuk, ik vind het altijd leuk. Ik heb laatst van iemand gehoord die zei, ik vind het me dom staan. Het is me dom. God zeide, er zijn licht en er was licht. Nou, dat kun je dom vinden als het zo staat. Maar het zegt ons een heleboel, lijkt mij. God spreekt en het is het. Het zoiets. Zie? Hij doet het gewoon, maar het begint met woord, kracht van woord. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde, in het woord, was het leven, dat is nog zo. En het leven was het licht der mensen. Het is de beschrijving van heel de oudtestamentische situatie waarin God sprak, waarin hij zijn woord aan de mens bekend maakte en waaraan de mens zijn wijsheid licht, namelijk, ontleende. Voor zover mensen het wisten, wisten ze het ook in de eerste plaats uit de Bijbel. Zo is dat nou eenmaal. Ons wordt geleerd dat mensen steeds intelligenter werden, dat ze steeds meer dingen uitvonden enzovoorts. He? En we hebben zelfs het idee, niemand zegt het ooit, maar we hebben zelfs het idee dat mensen wat verstandiger worden in de loop der tijd. Dat heel dat verstand dragen ze over aan hun kinderen en in hun tijd worden die kinderen ook steeds verstandiger en geven dat ook door aan hun kinderen, alsof het erfelijk zou zijn. De meesten van ons weten dat dat niet zo is. Het is niet erfelijk namelijk. En het stapelt zich heus niet op. En de gedachte is ook niet dat de mens in de loop der tijd zoveel dingen heeft uitgevonden. Maar de Bijbelse gedachte is dat men van Gods wegen het een en ander gewoon had meegekregen. Aan kennis. Aan wijsheid in het algemeen. Dat moet ook wel, anders kan er later ook niet staan dat God die wijsheid weer uit de wereld weggehaald heeft. Althans, in belangrijke mate. In 1 Korinthe 2 of zo, hè? Maar eigenlijk hier ook, hè? Dat is dat verhaal van het licht was in de wereld, maar God heeft het licht weer uit de wereld gehaald, want de mensen waren liever in duisternis. Zie? Maar hoe dan ook, alle dingen zijn door het woord gemaakt. En vers 4, in dat woord was het leven. Leven. Hoop doet leven. Als je geen verwachting hebt voor de rest van de dag, om niet te zeggen voor morgen of voor volgend jaar, maar als je geen verwachting hebt, dan heb je geen leven. Beslot dat heden bestaat eigenlijk niet, daar hadden we het al eens over, geloof ik. En wat de toekomst betreft, nou ja, men verwacht iets voor de toekomst. Niet altijd nauwkeurig, maar binnen zekere grenzen wel. En dat doet leven. En de Nederlandse zegswijs zegt dan ook, hoop doet leven, of andersom, zolang er leven is, is er hoop. En hier staat, in het woord was het leven en het leven was het licht, in de zin van wijsheid dus ook, van, was het licht der mensen. Waar haalde de mens zijn hoop vandaan? Uit het woord Gods op een of andere manier. Of beter, voor zover de mens leefde, maar nou bedoel ik het heel relatief natuurlijk, heel betrekkelijk, voor zover de mens leefde, was het omdat hij hoop had, namelijk omdat hij het woord van God kende. En ik herinner mij inderdaad uit het Oude Testament een verdorven Syriër. Want hij was geen Jood. Het was een verdorven Syriër, staat er. Abraham. En die van hem staat. Door het geloof is Abraham gehoorzaam. Geroepen geweest zijn de gehoorzaam geworden enzovoorts. Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam. Of andersom is het, ik zeg het weer verkeerd. Hè. Ik zal hem even opzoeken. Sorry. Een keer goed doen. In Hebreeën was dat. 11 vers 8. Door het geloof. Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou enzovoorts. Daaruit volgt, uit zijn tekst volgt, dat God dan toch in ieder geval bij die gelegenheid sprak tot een mens en ook hem een specifieke opdracht gaf. Maar er zijn veel meer geschiedenissen, ook in het Oude Testament, waaruit blijkt dat het toch niet zo heel bijzonder was dat God zich zelfs direct en persoonlijk bekend maakte aan de een of andere mens. En in het algemeen, de gedachte in verband met Abraham is niet dat Abraham eerst geroepen werd en daarna gehoorzaam was, maar de gedachte is dat Abraham eerst gelovig was. Staat het toch? En daarna geroepen werd om uit te gaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Het eerste wat we van de man lezen, maar ook van anderen, is dat hij gelovig was. Wat geloofde hij dan? Wel, dat wat God bekendgemaakt had. Begrijp me goed, dat was ver voor Mozes. En nog veel verder voor de Babylonische ballingschap. En dat zeg ik omdat vele denken, geleerden ook, zou ik maar zeggen. Die denken dat de oudste boeken van de Bijbel van Mozes zijn. Of nog erger, dat ze denken dat de oudste boeken van de Bijbel pas geschreven zijn geworden in de dagen van de Babylonische ballingschap. Een jaartje of 500-600 voor Christus. Maar Abraham leefde pak een beetje 2000 jaar. Zoiets. 2000 jaar voor Christus. Wat geloofde hij dan als hij geen Bijbel had? Of als het woord God schaars was. Wel, in ieder geval dat wat God geopenbaard had. Zijn enkel punt. Dat in de praktijk in onze dagen niet de norm is. Dat wil zeggen dat God dat kennelijk in onze dagen niet doet. Wil niet zeggen dat het altijd zo geweest is. Integendeel. Verwacht mocht worden dat God niet alleen door zijn woord zijn schepping, zijn schepsel maakt. Maar dat hij door zijn woord ook contact met die schepping onderhoudt. Logischerwijze. Als het dan zo is, en dat moet zo zijn, dat God een schepping maakt tot eer van zichzelf, in ieder geval en minstens, tot eer van zichzelf, dan heeft het weinig zin als je niet zijn kaartje erop plakt, bij wijze van spreken, zegt, heb ik gemaakt, en als je niet de contact onderhoudt. Toch? Nou, dat is ook wat hij altijd gedaan heeft. Hoe intensief dat was, ja, dat is voor de statistici natuurlijk. Maar het gaat maar om het eenvoudige beginsel. God heeft altijd gesproken. En dat gaf leven en licht, om niet te zeggen hoop aan de mens. Want God sprak altijd over toekomende dingen. Heb ik nagevraagd bij Jesaja, zal ik maar zeggen. In Jesaja is namelijk de discussie aan de hand, onder andere dan over de vraag, maar wie is nou de echte God? Want er zijn zoveel goden. En toen zei de Heer via Jesaja, nou, dat is niet zo moeilijk. De goden worden geacht te spreken over de toekomende dingen. En als ze daarover spreken en het komt uit, dan is dat de echte God. Ik vind het toch een redelijk gevaarlijke uitspraak, maar het is een Bijbelse. De echte God is degene die de toekomst kent. En die dus toekomende dingen verkondigt. Dingen die eraan komen, die zullen gebeuren. Wie dat zegt, dat is de echte God. Nou, dan wacht ik tot iemand gaat zeggen, maar het is toch bekend van die en die en toen dat voorzeggingen gedaan zijn. Nostradamus is altijd een leuke. Van Nostradamus heeft toch allemaal voorspellingen gedaan, die komen allemaal uit en zo. Dan zeg ik, waar heb je dat gelezen? In de Donald Duck? Of waar? Heb je Nostradamus wel gelezen ooit? Nee, is ook onleesbaar, volkomen onleesbaar. Klopt precies, net of je de beschrijving van cryptogrammen leest. Die kun je wel lezen, maar dan weet je niks. Daar moet je dan heel lang over puzzelen. En bij cryptogrammen zijn het nog kruiswoorden enzovoort. Dan kun je nog controle of het past. Maar bij Nostradamus staat alles achter elkaar en of dat past. Ja. En omdat het toch redelijke wartaal is, moet toch door iemand zodanig te verklaren zijn dat het een beetje redelijk klopt. Achteraf. Toch? Nee, serieus. Wel allemaal echt flauwekul. Zie. En er is toch iemand die voorspeld heeft dat de Berlijnse muur zou vallen. Zeg ik, je kent mijn aannemer toch. Die zegt, als je er niks aan doet, valt hij na 40 jaar überhaupt wel om. Maakt niks uit. Natuurlijk zou die een keer vallen. Maar dat is geen kunst. En te voorspellen dat we allemaal ooit een keer zullen doodgaan. The Lord willing and the creeks rise. Maar laat me zitten. Maar in ieder geval van nature, ja, dat is niet zo moeilijk om dat te voorspellen hoor. Dus sommige mensen hebben een goed psychologisch inzicht. En die kunnen ook van alles voorspellen. Dat kan nooit goed gaan. Hè? Die twee die hebben het met elkaar, die houden het met elkaar. Kan nooit goed gaan. We zijn nu getrouwd, maar over een jaartje of 7 komen we terug. Statistiek is dat gewoon. Als het niet zo goed gaat, dan gaat het over 7 jaar fout. 7 jaar na het huwelijk, in het 7e huwelijksjaar. Hij kan nooit ver uit de buurt zijn. Dat is nou eenmaal zo. Dat is gewoon statistiek. Dat is inzicht. Zo kun je wel wat voorspellen. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar nou wordt concreter. Hè? Nou echt zomaar in het wilde weg in de blinde toekomst voorspellen. Er is er maar één die dat kan, dat is de echte God, zegt de heer via Jesaja. Maar dat is nou net de aardigheid van heel het Oude Testament. Van al wat God gesproken heeft. God spreekt over de toekomst. Namelijk over wat er zal gebeuren. Maar in het bijzonder natuurlijk over wat hij zal tot stand brengen. En nog specifieker in oud-testamentische tijd. Hij spreekt over de komst van de Messias. Die hij zijn zoon noemt. Die hij ook noemt de zoon van David. Die je ook noemt de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die je ook noemt de heiland, de verlosser, de goede herder en noem nog eens wat. De profeet als Mozes. Dat zijn allemaal termen die in het Oude Testament gebruikt worden. Nou, eigenlijk gewoon ter aanduiding van de Heer Jezus. En daar gaat het maar om. En dat is wat hier in Johannes wordt aangehaald. Dat vanaf den beginnen, vers 5 dan nu maar, dat vanaf de beginnen het licht schijnt. En dus scheen, maar schijnt in de duisternis. Het gaat niet om tijd hier, het gaat om het idee. Het is altijd zo, het was altijd zo, God is die spreker. Het licht schijnt in de duisternis, waarbij duisternis de aanduiding is van de wereld als zodanig. Niet van de toestand van de wereld maar van de wereld als zodanig. Het licht schijnt in de duisternis. Later staat er in vers 9... Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht in ieder mens, komende in de wereld. Maar je kan de wereld best noemen de duisternis. Omdat de wereld nou eenmaal onwetend is en niet wijs. Nee, dat is niet iets lelijks wat ik zeg. Men heeft het ook in de wereld gewoon over de verlichten. De mensen die geacht worden wijs te zijn. En die kunnen er alleen maar zijn, die verlichten, als het merendeel van de wereldbevolking niet verlicht is, uiteraard. Want als iedereen een lampje is, heeft het geen zin om iemand een lampje te noemen. Hè? Een wortel. Toch dan ontdekt. Nou. Maar zo is het, de wereld is duister en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen. Want dat staat er echt. Want of men het begrijpt naar Nederlandse begrippen is eigenlijk wat anders. Hè? Begrijpen is ook grijpen namelijk hoor. Maar grijpen begint niet met het doorzien, verstandelijk kunnen bevatten, doorzien. Grijpen of begrijpen begint gewoon met grijpen, aanpakken. Je moet geloven wat er gezegd wordt, dat is al. En als je niet gelooft wat er gezegd wordt, zul je ook nooit begrijpen wat er gezegd wordt. En niet andersom. Andersom komt voort uit de hoogmoed van de mens en de hoogmoed van onze onderwijzers. Zo van, je moet het eerst begrijpen en dan mag je het pas geloven. Het is echt onzin. Het wordt gelukkig ook niet overal zo geleerd. Maar het is echt onzin. Je moet het eerst aanpakken, je moet het eerst voor waar aannemen. Daarna kun je zien of je het nog begrijpt een keer ook, of niet. Maar het hoeft niet, hè. Ik ken iemand, die heb ik eens geprobeerd uit te leggen hoe dat werkt met een koppeling en een versnellingsbak in een auto enzovoorts. Maar dat hoef je niet te weten, hoor, hoe het werkt. Om te kunnen autorijden. Trouwens, ik ken een zat die wel weet hoe het werkt en die kunnen nog niet autorijden. Dat schiet ook niet echt op. He. Meestal neem ik als voorbeeld elektriciteit. Iedereen weet waar de lichtknopjes, de stopcontacten zitten en hoe je het allemaal aansluiten moet. Maar wat voor een ding dat is, elektriciteit, en hoe het werkt, geen idee. Hoeft ook niet, is nergens voor nodig. Het is alleen voor de vakmensen, denk ik dan. Maar goed. Maar wat hier gezegd wordt, is dat hoewel, nou neem ik één gewone mooie Nederlandse zin. Hoewel het licht altijd scheen in de wereld, heeft de wereld er zich nooit iets van aangetrokken. Heeft het niet gegrepen. Heeft nooit gebruik gemaakt van licht. Een aardige vind ik over het volgende vers. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis om van het licht te getuigen. Maar je begrijpt toch, als er over van of over het licht getuigd moet worden, is het toch fundamenteel iets mis. Ik kwam laatst iemand tegen die zei, ja, wat licht is, weet ik nog wel, maar kleur, wat dat is, die was blind dus. En wat licht was, dat hij inmiddels wel zo ongeveer begrepen, maar kleur had hij geen idee van. Nou goed. Dat kan, maar als je van het licht moet getuigen, dan doe je dat aan mensen die blind zijn, die het niet zien, die geen licht zien. Toch? Met andere woorden, heel de mensheid wordt beschouwd als blind. Omdat ondanks het feit dat er licht is, zij niet zien. Nog sterker, ondanks het feit dat de waarheid bekendgemaakt is en wordt, kennen zij de waarheid niet. En als ze er al tegenop lopen, zeggen ze, heb ik nooit eerder gehoord. Dan zeg ik, nou, dat ligt niet aan mij. Bij wijze van spreken dan. Het is altijd gepredikt. Altijd gehoord. God heeft het ook altijd bekendgemaakt. Enzovoort. Als je er dan niet van gehoord hebt, ja, dan zaten je oren zeker dicht. Of als je het niet gezien hebt met de andere beeldspraak, dan zaten je ogen zeker dicht. En dus God zond iemand om van het licht te getuigen. Zij waren blind. En dan weet je meteen waarom ook al in het Oude Testament staat dat de Messias zou komen, die zou de blinden de ogen openen. Letterlijk, maar dat is het minst interessante in het verhaal. Behalve voor de patiënt zelf dan natuurlijk. Maar goed, die ene mens is natuurlijk toch ook niet interessant. Waar het om gaat is, de Heer zou de ogen van de mensen openen. Van welke? Nou ja, alleen van degene die het wilden, hè? Dat was dikwijls de vraag, wilt gij gezond worden? Enzovoort, hè? En niet iedereen wil dat namelijk. Om voor de hand liggende redenen. Want dan moet je zelf lopen in plaats van in een rolstoel rondgereden te worden. Dat is vermoeiend. En dan moet je zelf kijken in plaats van dat anderen je vertellen hoe het ervoor staat. Maar goed. Maar het gaat om dit beginsel. Dat het woord God was altijd in de wereld. Alleen de mens wilde het niet horen, wilde het niet zien. Wordt beschouwd, beschreven dus als blind enzovoorts. Dat is altijd de situatie geweest. En woorden van deze gelijke strekking vind je dan ook al in de uitspraken van de Oud-Testamentische profeten. En in onze dagen is het eigenlijk nog zo. Niet op dezelfde manier, maar het is nog zo. precies hetzelfde. Niet omdat God rechtstreeks spreekt tot de mens, maar in ieder geval een compleet, voltooid boek heeft hij hen nagelaten en heeft hij beschikbaar gesteld op een of andere wijze aan de mens. In ruime mate, want het woord Gods is niet schaars tegenwoordig meer. Nee, de Bijbel ook niet. In mijn nachtkastje lagen er sowieso twee. Nou ja, of wat er voor door moest gaan, maar het stond er in ieder geval op dat het de Bijbel was. Laat me zitten. Nee, ik bedoel het niet negatief, maar er lagen er dan toch in ieder geval twee. Hè? Dat is wel aan te komen, is niet zo moeilijk. Maar er verandert niks mee. Dat wil zeggen, in het algemeen luistert men er toch niet naar. Dit is de situatie geweest waarbij God van oudsher, vanaf den beginnen tot op vers 6, tot op Johannes de Doper, sprak tot de mens, maar de mens wilde niet luisteren. Niettemin, dit licht kwam opdat zij vers 7 allen door hem, door Johannes was de bedoeling, geloven zouden. En dan hij was het licht niet, maar hij was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. En onder licht zou men ook in vers 8 nog steeds en primair in hoofdzaak verstaan gewoon het woord Gods. Dat hij zou spreken. Dat dat woord handelt over de Messias en dat het dus uiteindelijk gaat over Christus. Ja hoor eens, dat is zo vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Is altijd zo geweest. Ook toen daar gezegd werd in Genesis 1 vers 3. En God zeide, daar zij licht. Ook daar zouden wij in de eerste plaats denken weer dan, of niet in de eerste plaats, maar uiteindelijk en ten diepste denken aan dat daar de belofte van, hij, van hem die het licht is gegeven wordt. Dat wil zeggen, de komst van Christus wordt daar aangekondigd. Daar zij licht, het kwam ook. En later zegt de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. Ook Johannes trouwens, hè. Hetgeen niet wil zeggen dat het ook niet in de eerste plaats toen historisch ging om fysiek licht. Maar niet tenminste, via die uitspraken kom je wel degelijk bij Christus terecht. Maar dat is altijd zo, hier dus ook. Opdat hij van het licht getuigen zou, betekent uiteindelijk, opdat hij van de Heer Jezus getuigen zou, of van de Christus, maar beter is, opdat hij zou getuigen van de schriften die spraken over de Christus. Dat kan moeilijk anders, want degene die hem opvolgde was de Heer Jezus zelf, die getuigde ook van het licht. Enzovoort, maar hij getuigde niet van zichzelf, zegt hij. Al werd hij ervan beschuldigd. Hij sprak over de schriften, over dat wat God zwart op wit in oudtestamentische tijd minstens 4000 jaar lang had geopenbaard. Dat al die schriften over hem spraken en over zijn werk, ja, dat is inderdaad zo. Maar neem niet weg dat hij getuigde van het licht, namelijk het woord van God. Vers 9. Dit licht is het waarachtig licht, dat wil zeggen het licht dat de waarheid is, per definitie. Soms denk ik waarachtig licht is ook een pleonasme, ook een stijlfiguur. Want het waarachtige is licht en licht is waarachtig. Licht openbaart immers de waarheid. En andersom, als het gaat om leugens, dan is het toch duisternis. Een bedekking van de waarheid. Dit was het waarachtig licht, het licht dat de waarheid is dus. Of openbaar, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. En komende in de wereld slaat uiteraard niet op mens, maar op licht. Dit hoort bij de leesoefeningen, denk ik dan maar weer. Want dat de mens komt in de wereld, ja, dat hoef je er niet bij te vertellen. Maar dat het licht komt in de wereld, moet je er wel even bij vertellen. Daar gaat het namelijk in dit schriftgedeelte over en het is wat vele mensen ontkennen. Dat er licht komt in de wereld. Ze denken dat zij zelf het licht zijn en dat ze zelf licht moeten brengen in de wereld. En dat ze hun eigen wijsheid moeten verspreiden enzovoorts. Maar nee, het licht komt in de wereld. Van buitenaf, eigenlijk van binnenuit, maar het is maar hoe je het opvatten wil natuurlijk. Maar van Gods wegen. En dat licht, vers 11, bestaat, hij is gekomen tot het zijne. Je begrijpt waarom ze het zo vertaald hebben, maar taalkundig had het net zo goed kunnen zijn. Het is gekomen tot het zijne, want hoewel het natuurlijk aan de ene kant over de Heer Jezus gaat, uiteindelijk gaat het oorspronkelijk en meest fundamenteel nog steeds over het licht. Het is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Slaat kennelijk... ik zit al in vers 11, ik moet eerst in vers 10. Hè. Het was in de wereld, het licht namelijk, en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Maar juffrouw Nederland zou die zin afkeuren, die zou gezegd hebben, het moet zo zijn. Hij was in de wereld en hoewel de wereld door hem is gemaakt, heeft de wereld hem niet gekend. Want wij leren mooie voegwoorden in te vullen. Hè. En betrekkelijke voornaamwoorden en... Maar als ze betrekkelijk zijn, mag je ze ook weglaten, denk ik altijd. Maar goed. Maar dat soort fraaie lopende zinnen die je meeleiden stap voor stap en letter voor letter vind je bij Johannes sowieso niet terug. In de Bijbel in het algemeen slechts zelden. Die oude talen kennen dat namelijk niet. Maar ik hoop dat je nou weet wat hier staat. Hè? Het licht kwam in de wereld en hoewel de wereld door het licht is gemaakt, licht is woord... Enzovoort, en het is uiteindelijk God. Hoewel de wereld door het woord, het licht is gemaakt, heeft de wereld hem niet gekend, wijst de wereld hem af. Hoewel het schepsel door de schepper gemaakt is, wil het schepsel van de schepper niks weten en gebruikt hij zijn door God gegeven intelligentie om de schepper uit de schepping weg te redeneren. En nadat hij dat gedaan heeft, vindt de mens zich heel groot en intelligent. Dat is hij dan ook, maar tegelijkertijd zo stom als het achterend van een varken, zeggen ze dan geloof ik, afhankelijk van waar je in Nederland bent. Maar het is oerdom natuurlijk, hè. Ik vind het net zoiets als op het tak van een boom zitten en dan die tak afzagen. Hè? Die ken je, hè. Uit tekenfilmpjes enzovoorts. Dan valt eerst die tak en dan zie je die zagen zie je nog even hangen en kijken. En dan valt hij erachter. Precies. Laat maar zitten. Maar hij was in de wereld. Het licht was in de wereld. 4000 jaar lang. Maar de wereld wilde hem niet kennen. De duisternis nam het licht niet aan. Vers 11. Hij of het is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat heeft te maken met het feit dat God het licht, namelijk zijn woord, uiteindelijk, en na verloop van een paar duizend jaar pas overigens, heeft toevertrouwd aan een volk dat hij zich voor dat doel verwekt had. Uit Abraham, weet u wel, aan Israël. Want u weet, het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis van Israël is dus dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Wat was het, Romeinen 3? Romeinen 3. Goed. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat was het volk dat speciaal de Bijbel meekreeg, Gods openbaring, om het te bewaren in de wereld en ook om het bekend te maken in de wereld uiteraard. En uit profetisch woord weten wij dat Israël dat in de toekomst alsnog zal doen. Na de wederkomst van Christus, uiteraard. En ik zou zeggen, en onder leiding uiteraard van de Christus. Maar vooruit. Daar hebben we het nou niet over. Maar de zijnen, Gods eigen volk, heeft het licht ook niet aangenomen. Integendeel, het wandelde zelf in duisternis. Er was daarmee het slechte voorbeeld voor de overige volkeren. Maar dan zegt vers 12, maar zoveel hem aangenomen, het licht gegrepen hebben, zoveel hem aangenomen hebben, gedurende die 4000 jaren, want als je niet oplet heb je er niks aan, zoveel hem aangenomen hebben gedurende die 4000 jaren, die heeft hij macht gegeven, het recht betekent het gewoon hoor. Ik word altijd moeilijk gedaan over dat woord macht hier. Dan zegt men, dat betekent eigenlijk autoriteit. Dan zeggen, ja, dan begrijp ik hem nog niet. Heeft hij autoriteit gegeven om kinderen gods te worden? Het woord betekent gewoon recht. Rechterlijke macht heet zoiets in het Nederlands. Dat is bijna een pleonasme. Macht is rechterlijk, per definitie namelijk. Die heeft hij het recht gegeven... om kinderen gods te worden. Hij heeft degene die hem aangenomen hebben als het ware een tegoedbon gegeven. In te wisselen vanaf die datum. Goed voor eeuwig leven. Zie? Ik kreeg in Amerika ook ergens een free ticket. ging een winkel uit, kreeg een kaartje mee. Toen kreeg ik het later. Free ticket. It's not good for anything, but at least it's free. Stond erop. Nou, ben mooi klaar mee. Ik heb nog eens een kaartje gekregen, dat is heel lang terug. Je zal het niet geloven, maar toen moest ik zelf spelen voor de evangelische omroep. Het bleek van beide zijden een misverstand te zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar wij kregen een kaartje, want ze bestonden nog maar nauwelijks. Het kaartje stond op EO, goed voor een kop koffie. En die heb ik dus niet ingewisseld. Nou, ik geloof dat ik hem nou kwijt ben. Maar dat doet er niet toe. Terug naar dit, naar vers 12. Hè. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht, namelijk het recht gegeven om kinderen gods te worden. Ooit en een keer, zeggen ze dan beneden de rivieren. Whenever, later ooit. Daarom zeg ik met nadruk, ook achteraf kan ik redeneren, namelijk dit vers bespreekt niet de situatie in onze dagen, het bespreekt de situatie voor onze dagen. Dat blijkt ook uit het vers. Je kunt het twee manieren doen, je kunt het verhaal gevolgd hebben en dan weet je precies waar vers 12 over gaat. Je kunt ook andersom doen, vers 12 lezen en daaruit begrijpen dat de voorafgaande versen ook niet onze dagen bespreken, maar de dagen van voor Christus uiteraard. Want in onze dagen is het zo dat wie hem aanneemt ontvangt niet een te goed bon. Al valt het heel aardig met hier en daar een Bijbeltekst te verdedigen. Maar het is niet zo. Wij ontvangen niet een te goed bon. Wij ontvangen dat wat hier staat. Als we al een te goed bon zouden ontvangen, zou het betrekking hebben op een nieuw, verheerlijkt en eeuwig lichaam. Dat zou kunnen. Op een erfenis wellicht, maar daar krijg je geen bonnen voor van tevoren. Maar wat hier staat is eeuwig leven. En we hebben niet een tegoedbon op dat we eeuwig leven zouden ontvangen ooit een keer in de toekomst. Wij ontvangen gewoon eeuwig leven. Dat is veel simpeler dan al die bonnen uitreiken, denk ik wel eens. He? Geef het maar meteen. Dan hoef je ook geen kaartje te schrijven of zo. Toch? Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven in het verleden al om kinderen gods te worden. En wie dat zijn? Wel, degene die in zijn naam geloven. Hem aannemen is dus in hem geloven. Dat is vers 12. Moeilijker is het niet. Het is de belofte van eeuwig leven aan de oud-testamentische gelovigen. De meesten waren dat niet, want de wereld en de zijnen collectief en als categorie hebben hem afgewezen. Maar de enkelingen uit alle categorieën uit de wereld, dan wel uit Israël, die hem aangenomen hebben, wel voor hun geldt dat God hen eeuwig leven beloofd heeft. God belooft eeuwig leven aan ieder die gelooft. In oud-testamentische tijd. En in onze dagen geldt, God geeft eeuwig leven aan een ieder die gelooft. Maar dat heb ik gisteren gelezen uit Handelingen 2, Handelingen 13, wat was het nog meer? He? God heeft namelijk de belofte die hij aan de vaderen gedaan heeft vervuld aan ons en kinderen als hij Jezus verwekt heeft. De opstanding, ja, toen was er dat leven. En daarmee is ook de simpele vraag beantwoord, die eigenlijk gewoon overbodig is. Simpele vraag beantwoord met, waarom werd het toen beloofd en waarom krijgen wij het nu? Wel simpelweg, toen het beloofd werd, was het er nog niet. Moest nog tot stand gebracht worden. Maar God zei bij wijze van spreken, ik ga een nieuw leven creëren. Dan en dan, want het staat ergens op het plan, op het schema van van Gods plan, zal ik maar zeggen. Dat gaat ooit een keer gebeuren. Zal tot stand gebracht worden, uiteraard door de zoon van David, de zoon van God. Degene die eeuwig leven zou ontvangen als eerste. Want hij, die zoon van David, zou de eersteling en dus degene met het eerstgeboorterecht zijn. Dus daar moet er maar even op gewacht worden. En allen die daarvoor leven en geloven moeten wachten op de komst van de Heer Jezus Christus. En meer specifiek op zijn opstanding dus. En niet zijn geboorte. Zijn opstanding uit de dood. En sindsdien zegt Johannes, maar er was één Johannes 1 dat ik gisteren al vele malen geciteerd heb. Hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij getast hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u, want het leven is geopenbaard. He, eindelijk. En nou zoek ik hem toch nog op, nadat ik hem weet ik hoe vaak uit het hoofd geciteerd heb. Dat was 1 Johannes 1, vers 1 en 2. Maar daarna noem ik nu 1 Johannes 3. Vers 1. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Welke tijd is dat grammaticaal? Huh? Nee, broeder. Het gaat wel over de tegenwoordige tijd uiteindelijk, maar deze zin nog niet en grammaticaal helemaal niet. Hè? Nee, het is verleden toekomende tijd of zoiets. Hè? Voltooid verleden toekomende tijd, als ik me goed herinner. Kan je het begrijpen? Voltooid verleden, lekker, toekomende tijd. Maar dat bestaat natuurlijk niet, maar grammaticaal heet dat zo. Is het onvoltooid? De schooljuffrouw in de zaal zit hier vooraan. Zo. Ja. Ja. Doet er ook weinig toe. Maar zullen, dat over de toekomst zou spreken, staat in de verleden tijd. Het wil gewoon zeggen dat vanuit het verleden dit beloofd was. Namelijk, of aangekondigd was. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Het is aangekondigd voor later. Dat betekent het. Dat wil zeggen, God heeft beloften gedaan. Maar daarna vers 2. Geliefden, nu. En elk jaar op het jongere weekend zal ik altijd wel een keer zeggen. Nu betekent na. Ook echt betekent het dat. Dat wil zeggen, na het voorafgaande. En dus inmiddels. Hè. Geliefden, nu. Zijn wij kinderen Gods? De tegenwoordige tijd, ik bedoel niet bedeling, ik bedoel echt tijd. Tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus namelijk. Daarin is het zo dat als men tot geloof komt, ontvangt men ter plekke eeuwig leven. Het wordt ons niet beloofd, wij krijgen het gewoon. En vanuit de oud-testamentische tijd was het zo dat het beloofd was. Voor later. Pas na de opstanding van Christus. En wat de discipelen betreft, die immers leefden in de tijd van de Heer Jezus en zijn dood en opstanding en daarna. Die discipelen ontvingen dus eeuwig leven nadat de Heer Jezus Christus uit de dood was opgestaan. Moeilijker is het niet. Daarvoor was het hem beloofd. Ze leefden in oud-testamentische tijd nog. Maar toen de Heer het ontvangen had en was opgestaan uit de dood, ontvingen de discipelen het ook. En zelfs met enig ritueel, niet omdat dat noodzakelijk is, maar het is altijd wel leuk om er even bij stil te staan en even bij het historische moment stil te staan enzovoort. En dat gebeurde ook, want de discipelen waren bij elkaar vergaderd in de bekende opperzaal en ineens stond de Heer in hen midden, waar die nou ineens vandaan kwam. Maar goed, maar hij stond in hun midden en hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Nou, dat is het. Want die Heilige Geest is gewoon dat opstandingsleven, het leven van Christus. Uitgedrukt ook symbolisch in de adem, want het is natuurlijk toch waar dat de Bijbel in hoge mate symbolisch is. Maar doet aan het letterlijke niks aan, vol. Uitgedrukt in de adem, geest, leven van de Heer Jezus, die blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Waar heb je dat meer gehoord? Wel eenvoudig in Genesis 2 geloof ik. God blies in Adam de geest des levens of de geest der levens of wat er bestaat. Dat doet er nou niet toe. Maar het is hetzelfde verhaal. Droeg zijn leven over aan de mens. Maar na de opstanding van Christus vind je hetzelfde uitgebeeld. Het is symboliek natuurlijk. Hè? Je denkt ook niet dat het strikt noodzakelijk was dat God een paar van die gaatjes maakte in die neus van Adam. Later zat hij zelf met zijn vingers in, maar laten we zitten. Maar per de gaatjes. Ja. En dat God toen daarin. Je denkt ook niet dat het noodzakelijk was. Waarom deed hij het dan? Omdat het de uitbeelding is van dat het leven van de mens van Gods wegen afkomstig is, gewoon overgedragen is. De mens ademde Gods adem in. En het beeld wordt opnieuw gebruikt bij de aanvang van het nieuwe verbond, om zo te zeggen. Het beeld. Want als je mij vraagt, ik heb er al moeite genoeg mee om het onder de mensen te krijgen, dus zeg ik nou maar eerst, als je mij vraagt, toen de Heer tot zijn discipelen zei, ontvang de Heilige Geest, dat is Johannes 20. Toen de Heer zei tot de discipelen, ontvang de Heilige Geest, ontvingen ze die ook toen? En niet meteen komen van, ja, maar op de Pinksterdag zeggen ze een ander verhaal. Er is een vervolger op, maar op de opstandingsdag van Christus ontvingen ze dit leven uiteraard. En bij nader inzien, want daarna ga ik maar weer eens een stapje verder. Ik denk dat ze het meteen ontvingen toen de Heer zelf uit de dood opstond. En dan zeg je natuurlijk, daar hebben ze dan niks van gemerkt. Zeg ik, nee, maar toen de Heer op hen blies en zij ontvangt de Heilige Geest, hebben ze er ook niks van gemerkt. Hè? Maar dat ze die geest hadden ontvangen, daar hebben ze wel wat van gemerkt een paar weken later. En toen was het Pinksteren. En toen ontvingen ze niet de Heilige Geest. Dat staat er ook niet hoor. En die werd ook niet uitgestort die dag. Het woord wordt er wel gebruikt, maar niet als plaatshebbend op die dag. Wat er die dag gebeurde, was dat de kracht des Heilige Geestes die in hen was, over hen kwam. In de zin van trad naar buiten. En werd actief, werd werkzaam. Dat is niet de regel, ze hoort het ook niet. Maar bij die gelegenheid gebeurde het wel. En daarna kon Peter zeggen, wat je nu ziet en hoort, is dat bewijst dat God gedaan heeft wat hij beloofd had. Namelijk dat hij zijn geest zou uitstorten enzovoorts. Lees het maar na in Handelingen 2. Ik doe me net of je het uit je hoofd kunt langzamerhand, maar het staat er allemaal. Hè? God heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Maar hij zegt niet, God heeft nu uitgestort wat gij ziet en hoort. God heeft uitgestort wat gij nu inmiddels, na voorafgaande tijd, zeg ik er altijd bij. Wat gij nu ziet en hoort. Want ze hebben het ontvangen op de dag van de opstanding van Christus. Want God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Zelfde Petrus. 1 Petrus 1 vers 3. Kortom, sinds de opstanding van Christus ontvangt elke gelovige nieuw leven. Sterker nog, ik kan het nog een ander vertellen. Nadat de Heer Jezus was overleden, en terwijl het inmiddels de eerste dag der week was, nou ja, zonsopgang, nieuwe dag, die dag, zei God, maar druk ik de knop in. Nou ja, zo technisch hoeft dat gelukkig niet, maar in ieder geval heeft hij, dit is, now is the time, now is the hour, hoe heet dat? He, nu, u, waar die u dan ook vandaan mogen komen. Maar daar was het dan. En vanaf dat moment kregen gelovigen nieuw leven. En de eerste aan wie hij het gaf was aan de Heer Jezus. Die hij voor dat doel uit de dood opwekte. En vervolgens zijn alle andere levende gelovigen op aarde. En dat is nu nog zo. Niks aan veranderd. Blijft ook zo. Tot aan de jongste dag aan toe. Eigenlijk. En dan zullen ook degenen aan wie het beloofd was in oud-testamentische tijd, maar die voor die tijd zijn overleden, dan zullen ook zij eeuwig leven ontvangen. Nee, ik bedoel Abraham, Isaac, Jacob, Henoch, Noach, wie het maar waren, al die oud-testamentische, niet maar een paar natuurlijk, maar al die oud-testamentische gelovigen zullen inderdaad opgewekt worden ten jongste de dagen. Dat is wat vele reformatorische christenen denken, dat ze opgewekt zullen worden ten jongste dagen. En waarom ze dat denken is omdat ze nog steeds onder het oude verbond leven en denken in oud-testamentische tijden leven. Dat zeggen ze niet, maar dat denken ze wel in de praktijk, onder andere termen, maar dat denken ze wel, levend onder de wet enzovoorts. En als je onder de wet leeft in oud-testamentische tijden, is het inderdaad zo dat als je een gelovige bent, heeft God je eeuwig leven beloofd voor de jongste dag. Echt waar. Alleen onder het nieuwe verbond, waar immers de belofte Gods vervuld worden en waar wij dat beloofde eeuwig leven hebben ontvangen, daar hebben wij betere beloftenissen ontvangen, nog betere beloftenissen onder dit nieuwe verbond. En die belofte is dat wij zullen opstaan, in elk geval met lichamelijk heb ik het over, ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, want ik zeg het niet al te nauwkeurig enzovoort. En, maar ons is beloofd dat we zouden delen in de heerlijkheid, heerschappij zo u wilt, maar de heerlijkheid van Christus straks in de dagen waarin hij zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. En voor dat doel zouden wij dan toch, zo we niet levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heren, zouden wij dan toch eerst opgewekt worden. We hebben het nog steeds over lichamelijk. Dat zijn betere nieuwtestamentische beloften. En het gaat niet over de jongste dag, maar het gaat over meer dan 1000 jaar daarvoor. Dat kunnen we zo moeilijk niet. Maar je moet die onderscheidingen maken. En waarom ik deze dingen zo zeg? Wel, omdat een grote meerderheid van degenen die zich christen noemen en zich daar ook op laten voorstaan, weliswaar iets kennen als Oude en Nieuwe Testament of Oude en Nieuw Verbond. Maar als je het mij vraagt, is dat alleen omdat ze een Bijbel hebben die in 2 stukken uiteenvalt met een witte bladzijde tussen. Maar wat het verder betekent, ontgaat hen volkomen. Want zij denken Oud Testamentisch. Weet wel, die man van die RPF, wiens naam wij nog steeds niet weten. Ik begin altijd een beetje plat te praten dan met die albollige dingen. Maar die man die zegt, nee, maar ik sta voor de 10 geboden, daar gaat het dan. 10 geboden. Dan leef je in ieder geval in oud-testamentische tijd. Afgezien van dat je van die geboden dan dus geen klap begrepen hebt, volgens de Bijbel, hè? Leef je dan in ieder geval in oud-testamentische tijd. En dan is de verwachting niet de wederkomst van Christus, het is de verwachting de jongste dag. Wanneer God zal komen om te oordelen de levenden en de doden en dat soort dingen meer. Maar iets als een hemelse positie en erfenis en opname van de gemeente, daar hebben die mensen nooit van gehoord.